Ik wil met u heel graag twee gedeeltes lezen van het kerstverhaal. En laat de eerste dia maar zien. En ik wil met u nadenken over de overgave van Maria en de trouw van Jozef. Ik heb deze twee gedeeltes, die wil ik zo met u lezen. Het eerste is Lucas 1, vers 26. Lucas 1, vers 26 tot en met 33. In de zesde maand van de engel Gabriel, door God gezonden, werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria, en toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begnadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader, David, geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Jozef die krijgt het op een andere wijze te horen. Matthäus 1, vers 18 tot en met 21. Laat de volgende dia maar zien. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in de ondertrouw was, bleek zij nog, voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in opspraak te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik wil nog even met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat ons deze dingen zijn opgetekend en dat u daarin echt tot ons wilt spreken. Zoals ik begon, was het 400 jaar dat er tussen Maleachi en dit gedeelte, dat u niets meer had gezegd, niets meer had, het volk had niets meer van u gehoord. En nu spreekt u door uw zoon. De lang verwachte Messias. En ik wil u zo bidden dat we vanmorgen echt iets mogen, ja, die zegen mogen ervaren. Wat het betekent om een intense relatie met u te mogen hebben. Wil u tot ons spreken, Heer, ook dit verhaal wat we misschien al zoveel tientallen jaren horen. Dat het dezelfde indruk maakt als dat we het de eerste keer horen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil heel erg graag met u vanmorgen over deze twee mensen nadenken, over Jozef en Maria. Maar ook wil ik eens heel graag met u nadenken over de engel. De engelen die een hele belangrijke rol eigenlijk spelen. Ik heb zelden een preek gehoord over engelen, maar ik viel me op dat ik eigenlijk nooit ook door het jaar hoor ik iets over engelen, ook niet zingen we over engelen. Alleen in kerstliederen, dan vind je dat terug, ook in de liederen die wij eigenlijk zo gezongen hebben. Dat, dan wordt er echt verhaald over die engelen. En je ziet hier in het Nieuwe Testament spelen echt engelen een grote rol. Ook hier in dit verhaal zie je dat zowel Maria als ook Jozef door middel van een engel die boodschap krijgen. Ik heb eens gekeken wat eigenlijk zo over engelen geschreven staat. En Hier vind je dus Gabriël, die wordt genoemd in de geboorte van Jezus. Hij maakt het bekend. Het is ook de engelen bij de herders die bekend maken dat er een heiland is geboren. Daar verschijnt een grote Engelse hemelse legermacht die God looft met de woorden: ere zij aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Je ziet dat bijvoorbeeld een engel aan Jozef verschijnt en hem de waarschuwing geeft dat hij moet vluchten naar Egypte. Je ziet onder andere dat een engel Jezus in het moeilijkste uur, wat hij heeft door te maken in die hof van Getsemane, komt er een engel die hem bezoekt en hem kracht geeft. Bij de opstanding van de Heer Jezus zie je eigenlijk dat een engel de steen wegrolt. En als de vrouwen in het graf komen, zien ze twee engelen die tegen deze twee vrouwen zeggen van: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. En bij de hemelvaart, als dan Jezus ten hemel vaart, dan zien de apostelen zien engelen. En op het moment dat Jezus zal terugkomen, dat moment wat we verwachten dat hij terugkomt, dan komt hij terug met een hele schare aan engelen. En u ziet, bijna in elke gebeurtenis zijn engelen betrokken, bij elke belangrijke gebeurtenis. En hier is het ook zo dat die aartsengel Gabriël, het is de voornaamste engel naast Michael, die met die boodschap komt. En Gabriël, die werd al genoemd in het boek Daniël. In het boek Daniël, daar is het ook zo dat Gabriël komt om een visioen eigenlijk uit te leggen. En nu is het zo dat in Lucas 1, vers 19, verschijnt Gabriël aan Zacharias en Elisabeth om hun te zeggen dat dat zij ook een zoon zullen krijgen. Dat was 6 maanden voordat hij aan Maria verschijnt. En dan komt Gabriël en die vertelt aan Zacharias en Elisabeth dat ze een zoon zouden krijgen en dat hij Johannes de Doper zou genoemd worden. En dan zie je 6 maanden later dat Gabriël weer ten toneel schijnt. En dan zegt hij tegen Maria dat zijn zoon zou verwachten. Het mooie is van Gabriël, hij maakt zich bekend, en dat heeft echt wel indruk op me gemaakt, toen hij Zacharias eigenlijk vertelde dat ze een kind zouden krijgen, dan stelt hij zich zelf voor en hij zegt dan: ik ben Gabriël die voor het aangezicht van God staat. Het is een engel die geroepen is om voor Gods aangezicht te staan. Die continu voor Gods aangezicht staat om hem te aanbidden. En dan zie je eigenlijk dat Gabriël, als je kijkt naar de engel Gabriël en de engel Michael, dat zijn de twee engelen die ook met name genoemd worden. Michael is een engel die steeds eigenlijk oordeel brengt, die vecht, die staat voor de gerechtigheid van God. Terwijl Gabriël, als je de geschiedenis kijkt, waar hij zelf in optreedt, zie je dat het een engel is die genade brengt. Maar toen vroeg ik me af, waarom nu een engel? Waarom komt nu een engel Gabriël naar, waarom niet een profeet? Waarom komt de engel Gabriël naar Maria om haar te zeggen, er wordt een verlosser die zal geboren worden en jij zult de moeder zijn? Nou, toen ik daarover nadacht, toen kwam ik eigenlijk uit bij de opstanding van de Heer Jezus. Ik denk dat het een gigantische ramp was geweest voor ons persoonlijk, als er had gestaan, een mens had de steen bij het graf weggerold. En toen, de twee vrouwen het graf in gingen, was daar een mens die daar verkondigde: Jezus is opgestaan. Dat zou een enorme impact hebben als het door een mens gezegd werd. Omdat dan een discussie zou zijn van: is het betrouwbaar? Is het wel waar? Is het waar gebeurd? Is het niet op een andere manier geweest? Nou, hier zie je eigenlijk dat God een engel gebruikt in al deze belangrijke gebeurtenissen, doordat het een boodschap direct is van hem persoonlijk. Dat hij een boodschap brengt naar de mens Jozef, naar de mens Maria, naar de herders, dat hij, dat staat, dat is een boodschap direct van de Heere God. Het is direct een openbaring van God. En ik vind het daarom zo bijzonder dat er staat, ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht staat, dat hij met de boodschap komt vanuit het aangezicht van God naar Maria toe en ze zegt, je zult zwanger worden. En dan zie je dat Maria, die ontvangt dat dan ook en dan zie je daar die twee bijzondere mensen, Maria en Jozef, die dat, ik zal u zo dadelijk een beetje schetsen over de situatie. Maar wat mij bezig hield was, als u deze geschiedenis zo hoort, van Maria en Jozef, hoe ze zich overgeven aan die boodschap, wat het voor impact heeft in hun leven. Toen moest ik eraan denken van, Miel, bent u bereid om uw reputatie in Gods hand te leggen? Ben je bereid om roddel te ondergaan en je dan niet tegen te verdedigen? Waarom zeg ik dat? U moet zich de situatie indenken. Op het moment van de aankondiging is Maria waarschijnlijk 15 jaar, 14, 15, 16 jaar. We denken altijd dat het een volwassen vrouw was, maar het was een tiener. Want het was namelijk zo dat in die cultuur toen, was het zo dat een meisje van 13, 14, 15 jaar, in die cultuur was het zo dat ze werd uitgehuwelijkt. Dat werd geregeld door de bruidegom of de ouders van de bruidegom met de vader. En Maria was verloofd en die verloving die zou een heel jaar zou dat duren. Dat was eigenlijk al een wettelijke overeenkomst was gesloten dat ze zouden gaan trouwen. En dat had voor de wet dezelfde betekenis als dat je getrouwd was, alhoewel je dan geen gemeenschap had. Je woonde ook niet bij elkaar. Maar dat was een jaar van voorbereiding dat je dus in feite aan het voorbereiden was op die trouwdag. Maar het was een wettelijke overeenkomst. Dat zie je ook dat ze verloofd is, want Jozef die overdenkt als hij dan die boodschap krijgt dat zijn verloofde in verwachting is. Je moet zich dat eens voorstellen wat dat betekende voor deze man. Zijn hele leven stort in. Hij krijgt een boodschap van dat zijn verloofde, waar hij mee verloofd is, in verwachting is. En wat hij dan ook denkt is, en dat maakt hem zo ontzettend integer, dat hij zegt van, laat ik maar in stilte scheiden van haar. Laat ik in stilte weggaan, haar niet in opspraak brengen. Maar er moest een wettelijke scheiding moest er eigenlijk ontstaan, zodat ze weer uit elkaar zouden zijn. En hij zegt, laat ik het in stilte doen. Het is een rechtvaardig man, staat er. Laat ik het in stilte doen. Laat ik haar niet publiekelijk als voorbeeld stellen. Laat ik niet mijn gram halen. Laat ik niet mijn gelijk halen. En het is niet zo dat ze denken, zo beiden niet denken, van dat ze zichzelf willen rechtvaardigen. Weet je, Maria die heeft er echt naar uitgezien. Deze beide mensen die zagen er echt naar uit, naar de Messias. Maar Maria moest er een enorme prijs voor betalen. Ze moest er de prijs voor betalen dat ze, zeg maar, de wereld om haar heen, mensen om haar heen, dachten dat ze overspel had gepleegd. Je ziet dat ook, waarom noem ik dat? Je ziet dit ook in dat Jezus dit ook, zeg maar, dat ook over Jezus gezegd wordt. In Johannes 8, vers 42, heeft hij een discussie met schriftgeleerden en met de wet, met de fariseers. En wat hem daarvoor weten wordt, dat is het volgende, dat op een gegeven moment zeggen ze tegen hem, als ze dan niet meer weten wat ze tegen hem moeten zeggen, dat ze tegen hem zeggen van, wij zijn niet geboren uit hoererij. Het was algemeen bekend dat dat iets was wat gewoon bovennatuurlijk was, of het was niet bovennatuurlijk en dan was het geboren een buitenechtelijke geboorte geweest. En dat wordt hem voor de voeten gegooid. Dan wordt tegen hem gezegd, wij zijn niet uit hoererij geboren. Dat is de situatie. Weet je, ik vind mijn voorbereidingen voor Kerstmis, vind ik altijd de moeilijkste voorbereidingen. Als ik hier sta om te preken, omdat je, zeg maar, je bent zelf bezig ook met die week. En je bent bezig met de voorbereidingen van het feest. Je komt in de winkels en overal is glitter en glamour. En dat hele kerstverhaal, dat is zo mooi opgesmukt. Dat we, dus het is zo'n mooi en romantisch feest. En ik geniet er zelf ook ontzettend van. Ik geniet er ontzettend van met het gezin samen te zijn. En ik geniet er ook ontzettend van om over Kerstmis na te denken. En toch is het zo dat als je als prediker voor een groep mensen staat, wil je het feestje niet bederven. En dat heb ik meestal met Kerstmis. Omdat het totaal niet een romantisch verhaal is. Het is helemaal, heeft het niks te maken met de romantiek die wij zelf, zeg maar, daarvan hebben gemaakt. De situatie van Jozef en Maria is uitermate gecompliceerd. Heel erg moeilijk. De situatie die daarna volgt is gewoon afschrikwekkend. Alle kinderen die nog niet konden lopen, die werden gedood. Omdat Herodes bang was dat er een koning zou komen. En ze vluchten naar Egypte. Als je Openbaring ziet, dan zie je eigenlijk dat er een draak is die staat te wachten om dat kind, zeg maar, te vermoorden. Het is niks van romantiek. En toch is het een geweldig bijzondere boodschap. Het is een boodschap van een enorme hoop. En ik vind ook dat het een enorme les voor mij is. Hoe gaan deze mensen, Jozef en Maria, hoe gaan zij nu om met deze situatie? Omdat het gewoon heel zwaar is. En als zij dan die boodschap krijgt, in Lucas 1 vers 38, laat die tekst maar zien. Dan zie je bij Maria die enorme overgave als die engel dat heeft gezegd. Dat ze een kind zal ontvangen. Dan staat daar en Maria zei, zie, de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging bij haar weg. De eenvoud van die overgave. Niet van bewijs dat eens. Bewijs dat nou eens. Welke bewijzen heb je, engel? Nee, er is een enorme, bijzondere overgave. En ze zegt mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Wat is de reactie van Jozef? In Matthäus 1, vers 24 en 25. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat hij haar eerstgeborene gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Twee mensen. Waarschijnlijk tieners. Mensen, een meisje uit Nazareth. Waarvan Nathanael zegt, die apostel zegt, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Een troosteloos dorp, waar nooit wat gebeurde. Wat bekend stond, eigenlijk kan er wel überhaupt wat goeds van zijn. En deze jonge man en jonge vrouw gaven zich onmiddellijk over aan die nederige en vol van vreugde en zonder te twijfelen en zonder vragen te stellen. En ook niet bezorgd te zijn over hun reputatie. Niet bezorgd te zijn wat anderen zouden zeggen. Je vindt nergens dat ze zich bezorgd maken. Je vindt nergens dat er twijfel is. Twee mensen die in geloof de Heere God, de Almachtige, aanbaden. En ik vind het echt, als ik zo daarover nadenk, dan zie je eigenlijk dat Maria, die krijgt dan ook op een gegeven moment de boodschap, als er dan staat, dat ze het kindje Jezus wordt dan na 40 dagen opgedragen. En dan komt Simeon, die in de tempel op haar wacht, en die zegt dan tegen, de Heer, tegen Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Een zwaard zal dat door je ziel gaan. Dat heeft zij, en dat staat ook steeds weer opnieuw. En deze woorden overwoog ze in haar hart, wat dat zou gaan betekenen. En continu, vanaf het moment dat Jezus geboren is, weet ze wat er gaat gebeuren. Er zal een moment komen dat er een ziel, een zwaard door haar ziel zal gaan. En dat is op het moment dat ze aan het kruis staat. Je kunt Kerstmis niet vieren zonder een kruis. Als ze aan het kruis staat en ze ziet haar zoon die ze heeft opgevoed, de zoon van God, waar zij de moeder van is, en God de vader. Jozef is niet de vader. Ik vind het ook zo prachtig in het geslachtsregister dat dat echt duidelijk wordt gezegd, dat hij niet de vader is, maar dat God de vader is. En dat er een ziel door haar, dat er een zwaard door haar ziel gaat als ze ziet dat de Zoon van God sterft. Dat zij hem gebaard heeft en daar sterft hij. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat vind ik zo indrukwekkend en daarmee wil ik echt afsluiten. Maria, die wist dat de Zoon van God gekomen was ook voor haar. Je ziet dat in dat loflied. Ze zegt in Lucas 1, vers 47, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Mijn zaligmaker. Als ze de Heer God prijst, ik vind het zo mooi, dat die lofprijzing die er dan volgt van haar in Lucas 1, je moet dat thuis maar eens lezen, daar staat dan, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ze wist dat de Zoon van God voor haar gekomen was en hij zou haar zaligmaker ook zijn. Weet je, wat me dat leert, zijn drie dingen eigenlijk. Eerstens, als ik denk over engelen, ik zal daar ooit eens een preek over houden, dat ik daar een hele zondagmorgen eens aan besteed. Er is heel veel meer om ons heen gaande als wat we zien. En dat is zo bijzonder om dat te weten, dat het boodschappers van God zijn, dat het dienende geesten zijn. Dat er engelen zijn die, zeg maar, Gods woord openbaren. En dat God hen zendt, en ook in deze hele situatie, om te laten zien dat het van hem is. Dat het zonder tussenkomst is van mensen. En ik vind het zo indrukwekkend als ik zie dat Maria en Jozef, mensen die zeg maar op een bijzondere wijze eigenlijk een boodschap krijgen. En dan vol overgave, zonder vragen, zonder twijfels. Zonder zich op hun reputatie te letten. Zonder dat ze zich gaan verdedigen. Zonder dat ze gaan uitleggen. Dat ze dit kunnen ontvangen. Dat ze dat op een hele eenvoudige wijze kunnen ontvangen. En dat wens ik u toe. Ik wens me dat zelf toe, maar ik wens u dat ook toe. Als we zo het komende jaar ingaan, dat er echt iets mag in ons zijn dat we mogen bidden. Dat als u voor Gods aangezicht staat, dat u zegt, Heere God, geef mij die overgave van Maria. Geef mij die overgave, dat volle vertrouwen van in u, zoals zij dat had. En geef mij ook de trouw van Jozef. Geef mij die trouw, Heer, dat ik trouw ben aan u, dat ik geen bewijzen wil, maar dat als u uw woord spreekt tot mij, door uw woord, dat ik het kan ontvangen en dat ik daaraan trouw wil zijn. Dat ik trouw ben in mijn relaties. Trouw ben in relaties hier op aarde. Trouw ben in de relatie met u. Dat is een indrukwekkende boodschap die daar eigenlijk in zit. Ik wil heel graag met u even stil zijn. Ik wil Peter hem zo al vragen om naar voren te komen. Hij zal nog iets voor ons spelen. Maar dat we even die rust vinden. Kom maar naar voren. En dan, dan zullen we, zeg maar, eerst in die rust zal ik bidden en dan zal hij een stuk nog spelen. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we zo mogen kijken naar deze mensen, Jozef en Maria, die op een bijzondere wijze door u worden voorbereid, maar toch zonder tussenkomst van mensen. Het is een boodschap direct van het aangezicht van u. En we willen u zo bidden dat we trouw zijn in onze relaties, zoals Jozef trouw was aan zijn bruid. Dat we trouw zijn aan u. En dat we die overgave echt mogen zien van Maria, dat in ons ook opgewekt wordt. Vader, we willen u zo bidden voor diegenen die hier zo zijn, die relatie nog niet kennen met u. Dat u op een hele bijzondere wijze vanmorgen echt wilt zegenen. Ik zie ook dat menselijke woorden ondersteund moeten worden door openbaring van u. U stuurt engelen om te openbaren, om uw wil te openbaren. En ik wil u zo bidden dat we ook op dit moment, als u zo spreekt door uw woord heen, dat harten geopend worden. En dat u die schitterende boodschap openbaart. Wil die ons zo zegenen in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.